Ja, het is zo dat minister De Blok had in 2015 met de farmaceutische industrie een toekomstpact gesloten om te proberen zogezegd vat te krijgen op de uitgaven voor geneesmiddelen. En dus een van die onderdelen van dat toekomstpact, dat zijn de zogenaamde artikel 81 geneesmiddelen. Dat zijn geneesmiddelen waarbij dat de overheid zogezegd in zeer uitzonderlijke situaties, omwille van het belang van het geneesmiddel, dus omwille van het innovatieve karakter van het geneesmiddel, en om het geneesmiddel snel op de markt toe te laten of dus bij de patiënt te brengen, dat is het argument, mag de minister geheime prijsafspraken maken met de farmaceutische industrie. En dus wat we zien gebeuren, is dat de farma-industrie dat systeem nu misbruikt om eigenlijk op heel korte tijd, en dus ik ga even wat getallen geven, dus we hebben eigenlijk een volledig geneesmiddelenbudget van 6 miljard euro per jaar in België. Mm-hmm. Daarvan investeert de ziekteverzekering ongeveer 4,5 miljard euro.
Dus een resterende 1,5 miljard is wat de mensen van Remgelden
en zo. Wat de mensen zelf uit eigen zak betalen, hè? Dat is ongeveer de grote orde. En dus wat dat zo gezegd onder die artikel 81 geneesmiddelen valt, en dat gaat dan over geneesmiddelen die vooral bij kanker gebruikt worden, de zogenaamde immuuntherapie, dat is een nieuwe vorm van geneesmiddelen, dat is heel innovatief. Dat zijn een paar duizend patiënten, dat zijn niet zoveel patiënten, dat zijn een paar duizend patiënten. En daarvoor wordt er dit jaar alleen al, 2018, 1 miljard euro uitgegeven. Dus dat zijn geneesmiddelen met prijzen van 50 tot 100.000 euro per patiënt, per behandeling.
Ja.
En dat zijn geneesmiddelen waarvan we weten, en dat is goed gedocumenteerd, dat de productieprijs rond de 100 euro ligt.
Ja, dan, dus maar dan zegt men dat het is de ontwikkeling die het geld kost.
Het argument van de farmaceutische industrie. Dat argument dat klopt als geen kant. Ze laten er ook geen enkele transparantie op toe. En je hebt eigenlijk een mooi voorbeeld ervan nu met de immuuntherapie. Dat is een nieuwe vorm van therapie die nog maar een paar jaar toegepast wordt met succes op bepaalde vormen van melanoom, huidkanker, en nu ook wat bij longkanker. De twee Nobelprijswinnaars geneeskunde van dit jaar, dat is een Japanner en een Amerikaan, die liggen aan de grondslag van de immuuntherapie. En als je dan zo kijkt naar het curriculum van die twee mensen, dan zie je dat in feite heel die immuuntherapie gefinancierd is, die research and development, gefinancierd is met publieke gelden door universiteiten, zowel in de Verenigde Staten als in Japan, als in Europa en door de National Institutes of Health in de Verenigde Staten. Dus het gros van dat onderzoek is publiek gefinancierd, maar een aantal firma's die op het juiste moment erop een patent of een licentie nemen, die gaan met de winsten lopen. En die winsten die zijn exorbitant. Exorbitant. Ik ga een voorbeeld geven. En dat is goed gedocumenteerd. Dat is Sofosbuvir. Dat is een middel tegen hepatitis C. Dus een leverontsteking door een virus. Een virus, een leverontsteking die schadelijk is. Die kan leiden tot levercirrose en tot leverkanker. Je kunt met dat geneesmiddel kun je de patiënt volledig genezen. Je kunt die hepatitis C-virus volledig uitroeien, dus dat is heel innovatief. En die firma die vraagt er voor een behandeling rond de 45.000 euro. Dat zijn drie doosjes van 28 tabletten, hè? 45.000 euro. In Liverpool produceert men dat geneesmiddel aan 100 euro op de universiteit als testcase, dan 100 euro in plaats van 45.000 euro. In India, waar dat een soort van dwanglicentie is toegepast op dat geneesmiddel, wordt het verkocht aan 300 euro. He, dus we hebben 300 euro India, 45.000 euro hier.
Ja.
Het hele onderzoek van dat nieuwe geneesmiddel, dat is bijna helemaal publiek gebeurd. Dus je zit er echt met een plundering, like we nog nooit gezien hebben.
Ja.
En dat gaat...
Ik praat het toevallig heel kort eigenlijk nog voor ik het artikel las, maar die ik ken die bij een farmaceutisch bedrijf ook, dat vroeger Ablinks was of zo en nu overgenomen werd. Maar je ziet toch wel dat sommige van die nieuwe bedrijven dan eigenlijk, ja, die starten dan, die krijgen dan cash. En je ziet toch dat een boekwaarde vermindert, bij wijze van spreken. Dus die spenderen toch effectief wel zelf wel geld in onderzoek ook. Dat is toch niet, dat is waarschijnlijk wel meegefinancierd met belastingsgeld, maar dat toch sommige van die, ja, ook in België genoteerde bedrijven zijn toch niet alleen.
Ja, maar je moet naar de concrete getallen kijken. Hè. Dus, en ze zijn daar heel ontransparant over, maar toch zijn er zaken die uitlekken, die doorlekken. Een eerste voorbeeld is het fantastische onderzoek dat Nelly Kroes deed in 2009. Dus die was toen eurocommissaris van concurrentie. Ja. En die deed een sectoriële doorlichting van de farma-industrie omdat er concurrentievervalsing was. En dan heeft hij met huiszoekingen op de hoofdkwartieren van de farma-multinationals in Europa, heeft hij eigenlijk de interne documenten in beslag genomen. En op basis van die interne documenten hebben we eigenlijk een vrij precies beeld van de kostprijs van de geneesmiddel, wat er gaat naar research and development. En dat is 17%. Dat is 17%. Maar wat er gaat naar innovatief onderzoek, dat zijn klasse 1 geneesmiddelen die echt iets bijbrengen, dat is maar 1,5%.
En zijn dat de geneesmiddelen waarover we het hier hebben dan?
Nee, dat gaat over de globale korf. Hè. Dat gaat over de globale korf. Nog één opmerking daarbij dat is dat 23% van de kostprijs van de geneesmiddel naar marketing gaat. Hè. Dus dat is ook goed om weten. Maar nu, als het gaat over die nieuwe geneesmiddelen, heeft de testaankoop een onderzoek gedaan. Heel recent hebben we dat vorige week donderdag in het parlement voorgesteld. En ze hebben het geneesmiddel Tenofovir getraceerd. Tenofovir is een geneesmiddel tegen HIV-infectie. Dat is een van de standaard geneesmiddelen.
Ja.
Dat is ontwikkeld aan de KU Leuven, in het Regatta-instituut. Aan de KU Leuven. Eind de jaren 90. De KU Leuven heeft voor dat geneesmiddel uiteindelijk ongeveer 550 miljoen euro royalties geïnd. Jailit heeft dat geneesmiddel gecommercialiseerd. Ze hebben daar een orale vorm van gemaakt en ze hebben daar een tiental producten in combinatie met dat geneesmiddel op de markt gebracht. Dat zijn de afgeleiden.
En die zijn dan allemaal gepatenteerd.
Antimoleculen gevoeld dat is ook een patentenkwestie. Hè?
Ja.
En dus Jailit heeft op dat geneesmiddel dat aan de KU Leuven is ontwikkeld 70.200 miljoen euro inkomsten geboekt over 10 jaar tijd.
Mm-hmm.
En over diezelfde 10 jaar tijd, waar dat de KU Leuven 550 miljoen inkomsten had, heeft het RISIF in België aan dat geneesmiddel en de afgeleide 460 miljoen euro uitgegeven. En dat zijn de reële verhoudingen. En eigenlijk is dat een plundering zoals we echt nog niet gezien hebben. Ik denk soms, nu hebben we het wel gehad, hè, maar als je die getallen ziet, dat geeft naar de keel. Hè.
Mm-hmm.
Dus als je, en de manier waarop dat die prijzen bepaald worden, dat is simpel. Hè. Dus ja, die gaan er vanuit hepatitis C. We genezen die patiënten, want met Sofosbuvir, we genezen dat. We kunnen die virus volledig uitroeien, dat klopt. En dat voorkomt een levertransplantatie. En dat is een basis om daar 45.000 euro voor te vragen. Want dat voorkomt in feite een meeruitgave ziekteverzekering van 45.000 euro. Zo redeneren die. Dus als je op die manier redeneert, ja, dan kom je tot dergelijke perverse toestanden. En het is wel heel serieus op momenten. Je moet zien, het is een miljard.
Ja, je maakt de vergelijking. Je schrijft dan dat op die basis zou je eigenlijk 100.000 euro voor een herbuik moeten vragen. Want daar heb je ook een leven mee of zo. Hè? Of een miljoen.
Ja. Dus die manier van prijszetting, die economische manier van redeneren, dat gaat niet op voor gezondheidszorg. En dat stelt eigenlijk de hele ethische kwestie dat gezondheidszorg eigenlijk geen koopwaar mag zijn. Je kunt die klassieke homo economicus redenering van het neoliberalisme niet op gezondheidszorg toepassen of je komt tot dergelijke onethische, schandalige woekertoestanden.
Ja. Dat soort geneesmiddelen waarover het nu hebben, bestond dat eigenlijk vroeger al niet? Want het is dus, je zegt van ja, het is een soort nieuwe toestand met de...
Ja, het is nieuw.
Ja, maar bestond het? Hoe ging dat dan vroeger met die innovatieve geneesmiddelen?
Nee, je hebt eigenlijk drie fases de laatste 20 jaar. Dus als ik ermee begon met de cholesteroloorlog en de statines, dat waren blockbusters. En blockbusters, dat zijn geneesmiddelen die lucratief zijn. En bijvoorbeeld een doosje cholesterolverlager toen kostte €180, terwijl de productieprijs €5 is. Hè. Dat werd dan door 1 miljoen mensen in ons land genomen. Hè. Dus dat was op grote schaal. Dat was ook een plundering. En dan heb je een overgangsperiode gehad naar de... En dat zijn de eerste innovatieve geneesmiddelen. Dat zijn de anti-reuma-middelen. De TNF-inhibitoren, zoals we zeggen, Humira en Enbrel. Dat zijn geneesmiddelen die kosten €1000 per maand behandeling.
Ja.
Dat zijn niet zoveel patiënten. Dat gaat dan over een paar 10.000 patiënten. Maar die twee geneesmiddelen die hadden toen al, en dat spreek ik nu over de laatste 10 jaar... bezitten die de top 25 van meest kostende geneesmiddelen van de ziekteverzekering.
Ja.
Dus dat gaat over €250 miljoen per jaar voor twee geneesmiddelen. Hè?
Mm.
En dat gaat over 20.000, 30.000 patiënten. Dus dat was de overgang. Maar nu is het echt een dijkbreuk. Nu is het echt... Er zijn prijzen van 40, 50, 100... Er zijn erbij van €500.000.
Maar is het gewoon de kost die nog verder gestegen is ten opzichte van vroeger? Want ja, je hebt het over innovatieve geneesmiddelen vroeger dan, en dan die reumamiddelen en wat dan ook. En je zegt die kost explodeert. Is dat dan gewoon omdat ze nog meer vragen dan voor...
Dus als je nu kunt een kanker genezen door... En dat is zo, de melanoom kun je genezen met die immuuntherapie. Hè, dan gaat men ervan uit... Er zijn prijzen voor leukemie, dus bloedkanker bij kinderen. Hè? Dus de redenering die gevolgd wordt is als volgt. Als een vijfjarige genezen wordt van die bloedkanker, dan hebben wij ongeveer toch een 70 gezonde levensjaren opgebracht. Ja. En een gezond levensjaar, dat staat nu getarifieerd rond de €40.000 per jaar.
Oké, dan neem ik het internationaal product.
Dat is de redenering die zij volgen. En we hebben heel die zaak gehad met die kleine Victor hier, hè, met die nierziekten en Alexion Solirus, dat is een jaar of 3 geleden. Hè, dat is een geneesmiddel van €250.000 per jaar en die moet dat levenslang nemen. En die firma heeft daar toen zo'n druk op uitgeoefend dat Onkelings erop toegegeven heeft met een 5% korting. Hè, dat is achteraf op €250.000. En dus het punt is dat de blok ook zegt, maar ik kan niks anders doen, want anders hebben onze patiënten geen innovatieve geneesmiddelen. En dat is niet waar. Dat is echt niet waar. Want zij kan dwanglicenties toepassen.
Ja.
Dat doet men in de derde wereld, hè.
Wat is dat dan? Leg eens uit, wat is dat, die dwanglicenties? Wat betekent dat concreet?
Een dwanglicentie is een internationaal recht, een verworvenheid, dat afgedwongen is eigenlijk eind de jaren 90 in Zuid-Afrika met de clash tussen Nelson Mandela en de pharma-multinationals rond de anti-AIDS-geneesmiddelen, waarbij dat een overheid het recht heeft wanneer de volksgezondheid of de betaalbaarheid van de ziekteverzekering in gevaar wordt gebracht, om een multinational te verplichten een licentie te geven voor een innovatief essentieel geneesmiddel, een licentie te geven zodanig dat door een andere firma goedkoop kan geproduceerd worden. Ja?
De logica was toen misschien wel van, ja, dat zijn arme landen, India 20 jaar geleden en Zuid-Afrika, dus die kunnen dat gewoon niet betalen en dus die betalen dan minder en dan halen ze het geld, bij wijze van spreken, bij de rijkere landen. Maar wij zijn een rijk land, dus dan zullen ze waarschijnlijk argumenteren, ja, dat is niet...
Als je nu die getallen ziet, ja, onze ziekteverzekering wordt op het moment geplunderd en de betaalbaarheid komt in gevaar, zeer snel. Hè. Het gaat dus in 2000...
Ja, want we zitten nu aan 1 miljard en je zegt van het zal nog verder gaan stijgen dan.
Ja. Want wij komen in 2015, was het nog maar 150 miljoen. Hè. Dus het stijgt echt exponentieel. Het stijgt exponentieel. En het is zo schandalig. Dus als je pakt nu die sofosbuvir van hepatitis C... Op het symposium in het parlement vorige donderdag was er iemand van Médecins Sans Frontières die als voorbeeld gaf dat Maleisië nu een dwanglicentie heeft toegepast op Sofos Bouvier. En dat voor Maleisië, dat was de prijs al gezet op $12,500 per behandeling, is die prijs gezakt naar $75 per behandeling.
Oké.
Okay. $75, ja.
Ja. Dus dat is ja, 1% ervan. Maar dus,
nog niet, hè?
Ja, nog niet, ja. Maar hoe kunnen we dat dan, want ze zeggen van dat is niet mogelijk. Welke voorwaarden moet je dan voldoen om dat te mogen invoeren? Of kan dat zomaar, die dwanglicentie?
Er moet een klein aanpassing aan de wetgeving gebeuren. Namelijk dat het ministerie van Volksgezondheid het initiatief mag nemen om die dwanglicentie te doen. En we zijn met de PvdA van plan om zo'n wetsvoorstel op te maken. Maar dat is een kleine aanpassing. En dan heeft men eigenlijk de handen vrij om het te doen. Het is zo dat de meeste Afrikaanse landen doen dat vandaag. Hè. Dus er wordt geschat dat er per jaar in Afrika vandaag 20 miljoen levens per jaar, hè? 20 miljoen levens gered worden dankzij dwanglicenties op HIV-medicatie.
Ja. Je zegt als andere oplossing, want je hebt 3 oplossingen dat we moeten geleidelijk aan een einde eraan brengen, is het onderzoek en ontwikkeling in publieke handen houden, maar, of brengen. Maar je zei daarnet van dat het eigenlijk al sowieso gefinancierd wordt, het publiek.
Dat is ook zo. Dus wat men eigenlijk moet doen is, en dat is het voorstel van het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg, dat is dat onderzoek afgerond wordt in publieke handen. Want meestal is het zo dat de laatste fases van het onderzoek door de firma zelf dan gebeuren. Hè. Maar dat zijn die fase 3 onderzoeken. Die worden trouwens nu ook in onze universitaire ziekenhuizen gebeurd. Hè, maar dan met een stuk sponsoring van de firma's.
Ja.
Dat ook in publieke handen blijft, zodat eigenlijk het patent ofwel geen patent is, ofwel dat patent publiek blijft. En dan
want,
kan
hoe gaat dat dan nu? Want nu wordt het na die tweede fase, dan wordt het dan verkocht of zo. De derde fase, de afronding, dat ook nog een risico heeft natuurlijk, die wordt dan door de privé gedaan nu. Ja.
Dat is dikwijls zo. Dat zijn de onderzoeken voor de erkenning aan te vragen. Hè? Ja, die worden door de privé gedaan, maar die gebeuren ook in onze ziekenhuizen trouwens. Hè? Ja. Met onze infrastructuur, met onze patiënten die daar niks voor krijgen. Hè? Die doen dat vrijwillig, hè? Die fase 3 onderzoeken. Dus laat ons dat allemaal in publieke handen houden. Hè? En dan kan men een aanbesteding uitschrijven, of een openbare aanbesteding, naar de firma's van wie gaat het nu produceren en op de markt brengen. En onder welke condities. Maar dan is de productieprijs de uitgangspunt. En dan mogen ze daar nog een billijke winst van 100% op maken. Hè? Mij niet gelaten, hè? Als je op €100 100% winst maakt, is €200. Hè? Maar geen €45.000.
Ja, want je zegt van nu komt het eigenlijk op het systeem nu bestaan, is dat ze enkel het laatste stuk doen, van het laatste stuk van het totale risico nemen.
Ja.
En dan de winst eigenlijk vooral op de marketing en zo is. En maar als derde, laatste remedie, dan heb je het Kiwi-model. Het Kiwi-model is eigenlijk.
Het Kiwi-model zelf, en we hebben daar ook.
En dat is dus. Dat is openbare aanbestedingen, geneesmiddelen vragen. Het was in de tijd van de paracetamol of zo, in plaats dat je dus. Ja, je zegt goedkope. Maar hoe werd het dan voor innovatieve geneesmiddelen, waar er eigenlijk maar één producent is? Is dat daar mogelijk?
Nee, je hebt twee fenomenen. Hè. Dus je hebt ten eerste, en daar heb je ook weer een mooi voorbeeld, dat is het geneesmiddel Glivec. Dat is een innovatief geneesmiddel, revolutionair innovatief, dat een vijftiental jaar geleden werkte dat voor een aantal kankers. En dan bleek dat spectaculair te werken voor chronische myeloïde leucemie. Dat zijn maar 1000 patiënten in België, hè, van, voor die ziekte. Dat is een uitzonderlijke vorm van bloedkanker, maar daar werkt het echt genezend op. Hè. Dus dat is spectaculair. Ja. Novartis die vroeg toen $25.000 was dat toen, per behandeling voor de andere kankers. Maar vanaf het moment dat dat bleek spectaculair te werken op chronische myeloïde leucemie, hebben zij die prijs opgetrokken, eensklaps naar $90.000. Ja, met dezelfde redenering. Hè? Ja. En Glivec is nu sinds vorig jaar uit patent.
Ja, het argument, dat is interessant eigenlijk, want het argument is altijd van, ja, die ontwikkelingskosten zijn zo hoog, maar tezelfde tijd halen ze aan van, we kunnen onze prijs zetten op basis van de economische geredde levensjaren, zoiets.
Ja, dat is de redenering die gevolgd wordt, hè. Het effect van Gleevec, want dat heb ik ook in mijn opinie goed uitgewerkt, dat is een Amerikaanse oncoloog die dat effect in feite heeft aangetoond, mm-hmm. die geweigerd heeft daar een patent op te nemen, die geweigerd heeft daar geld om te verdienen en die momenteel in een internationale campagne actief is tegen de hoge prijzen die Novartis vraagt voor het werk dat hij gedaan heeft. Hè. Dat is ook een heel mooi voorbeeld. Maar die Gleevec nu, die is sinds vorig jaar het patent en je hebt in België 8 firma's die het op de markt brengen. 8, mm-hmm. 8 verschillende generische producenten. En die prijs die is gezakt van €2.500 per doosje van 28 tabletten naar €983. Ja. Dus ze hebben er 60% afgedaan. Dan zullen ze zeggen, dat is toch fantastisch, hè? Mm-hmm. Maar in Nieuw-Zeeland heeft men een aanbesteding gedaan. Een openbare aanbesteding. Tussen die 8 en die prijs is gezakt naar €114. Dat is het verschil. Ja. Dat is het verschil. Nu zit die prijs op eigenlijk productieprijs plus een billijke winstmarge in Nieuw-Zeeland. Ja. Maar bij ons is dat nog schandalig overgeprijsd. En men kan hier eigenlijk ook perfect, als je 8 firma's hebt die het hier op de markt brengen, kun je die perfect laten concurreren voor de laagste prijs. Ja. En nu zijn dat eigenlijk prijsafspraken, wat er gebeurt.
Ja, want blijkbaar wordt er nu dus ergens een basisprijs van uitgaan en dan komt er die korting onderhandeld van 20% of zoiets. Hè. Dat is het, geloof ik, hè?
Nee, normaal als een geneesmiddel het patent gaat, hè, dus dat was ook in dat toekomstverbond, dat pocht Margie de Blok mee dat ze dat bekomen heeft. Hè. Vroeger moest er dan 35% van die prijs af, maar dat is veel te weinig, hè, want in Nederland gaat er 95% af, hè, van de prijs. En nu heeft ze dat nog 60% gebracht, dus als dat heet patent cliff. Dus als het patent vervalt, dan valt die prijs naar min 60%.
Oké, maar hier hebben we het over, ik spreek nu over de innovatieve, de nieuwe geneesmiddelen onder artikel 81. Dat wordt achter gesloten deuren onderhandeld, dat is dan geheim. Maar er zou dan blijkbaar van, ik dacht ergens gelezen dat er afspraak gemaakt wordt, dat er, maar ja, dus is 25% die dan afgaat van €100.000 of zoiets.
25% dat ze het ongeveer heeft bekomen, ja. Maar op €250.000... Terwijl de productiekostprijs €100 is, ja, je snapt dat dat eigenlijk peanuts zijn. Plus de firma heeft een systeem gekregen waarmee ze eigenlijk de landen tegen elkaar kan uitspelen. Uiteraard dat die firma's internationaal gecentraliseerd werken, maar de landen zetten ze tegen elkaar op en maken ze geheime prijsafspraken. En dat systeem is zo rond.
En waarom zeg je dat? Hoe werkt dat, dat opzetten tegen elkaar? Want wat bedoel je daarmee?
De Blok weet niet wat ze in Nederland krijgen, of wat ze in Frankrijk krijgen, of op andere Europese landen, omdat dat ook allemaal met geheime prijsafspraken.
Ja. Dus de prijsafspraken, we mogen niet zeggen hoeveel we betalen, omdat ze dan evenveel of meer kunnen vragen aan andere landen. Ja. Oké, okay, goed. En wat nu?
Ik denk dat onze federale kiescampagne moeten we daar een. Like we destijds ook het Kiewe-model hebben politiek op de politieke agenda gekregen. Ik denk dat we dit ook op de politieke agenda moeten krijgen. Dat debat maatschappelijk wordt gevoerd en dat de mensen, de patiënten, de zieken weten wat met hun geld gebeurt. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is, die sensibilisatie. Ten tweede moeten we dat systeem van dwanglicenties. En je ziet, er was nu pas een debat in de Franse Senaat over dwanglicenties.
Ja.
De Nederlandse voormalige minister van Volksgezondheid, Edith Schippers, nogthans ook een liberaal, heeft in de Lancet een oproep gedaan voor dwanglicenties. Alsjeblieft, hè.
Ja.
De Ierse artsorganisatie heeft ook een oproep gedaan voor dwanglicenties. Dus wij moeten dat hier in België ook beginnen sensibel maken. En we gaan daar rond wetgeving doen, wetgevend werk doen.
Heb je al, je bent van PvdA, is er misschien is het al voldoende om de rest te doen zeggen van we doen er niet aan mee, maar ik veronderstel de liberale partijen, VLD en N-VA, die zullen daar niet van willen weten, maar hoe is het bij de rest?
Dat klopt. De SP, PS, CDH en CD&V hebben zich onder voorwaarden uitgesproken voor het toepassen van dwanglicenties. Dus er is vorige week een symposium geweest in het federaal parlement dat georganiseerd werd door Dokters van de Wereld, Testaankoop en Kom op tegen kanker. En die hebben dan de partijen bevraagd met één van de 10 maatregelen die ze voorstellen was dwanglicenties. En dat is positief onthaald door socialisten, ecologisten en christendemocraten.
Ja, ik herinner me, ik herinner me 10 jaar geleden toen we dan over het Kimi-model hier ook een beetje mee bezig waren. Dat er toen gezegd werd 50.000 werkplaatsen in de farmasector in België. Gaan ze niet weglopen, meneer Van Duppen?
Nee, absoluut niet. Want wat je krijgt nu is dat het geld dat we nu te veel betalen... Dat gaat niet naar die 35.000 werkplaatsen. Mm-hmm. Dat gaat naar de aandeelhouders van die pharma multinationals. Hoofdzakelijk in de Verenigde Staten, want daar concentreert zich dan nog altijd. Dus als wij, als dat bedrijf Jaili, dat heeft in België 0 arbeidsplaatsen. Hè? 0.
Ja.
Dus wat wij nu te veel betalen voor die HIV-medicatie of voor die hepatitis C-medicatie, dat gaat recht naar die aandeelhouders in de Verenigde Staten. Dat brengt ons niks bij. Dus,
okay.
En ten tweede, je oriënteert, want dat is een van de problemen bij het farmaceutische onderzoek, dat er veel te veel op MeToo, dus op varianten en kopies van wat goed gekookt wordt gezocht,
ja.
In plaats van...
Ik denk dat we er nog een keer verder op moeten terugkomen, als het zover is. Komen er nog parlementaire initiatieven voor de verkiezingen?
Ja, ik denk dat onze fractie, onze 2 heel actieve parlementsleden, dat die zeker nog een initiatief van een wetgevend initiatief gaan doen en dan probeert een debat om los te werken. Dus dat gaat alleen, het is onze bedoeling om dat wel als een van de thema's voor de verkiezingen te brengen, hoor. Dus je moet weten, kanker, dat ligt gevoelig, hè, bij mensen.
Ja.
Dat ligt heel gevoelig. Ook heel veel mensen hebben kanker in de familie. Ik denk dat wij rond een concrete kankergeneesmiddel als Herceptine, dat is een van die heel dure innovatieve geneesmiddelen, dat is van Roche. Mm-hmm. Dat is ongeveer 47.000 euro voor een behandeling. Dat kost 242 euro om het te produceren. Ik denk dat we zoiets heel concreet moeten pakken. Er zijn duizenden...
Zo'n voorbeeldcase bedoel je in een campagne?
Ja.
Oké. Ja. Goed, wel, als het zover is, want we moeten eruit, we zijn er meer dan een half uur bezig, denk ik, dan moeten we daar eens op terugkomen. Hè? Maar je houdt ons op de hoogte. Dank u wel, Dirk van Duppen.
Ja,
een goed weekend verder en dank voor de uitleg.
Dag.
Tot de volgende keer. Tot ziens. Dag. Oké, we moeten al bijna van het een naar het ander. Dus na de geneesmiddelendossier moeten we over naar de partijfinanciering. Maar er is toch wat muziek.